Zo, goedemorgen. Ik groet allen in Jezus' wonderbare naam, hier en elders, diverse plaatsen waar we allemaal kunnen zijn via de livestream, om te luisteren naar het woord van God. En ik wil om te beginnen de Bijbel met u openen vanmorgen bij Galaten 2. En ik denk dat als u mee wilt blijven gaan door het woord van God, dan hebt u vanmorgen wat te doen, want we gaan naar diverse plaatsen. Soms spreek je natuurlijk over één tekst en soms spreek je ook over één onderwerp. En dan zijn er meerdere schriftplaatsen die nodig zijn om het onderwerp te onderbouwen en te verduidelijken. En ik wil met u gaan naar Galaten 2 vers 20 deze morgen, als kern eigenlijk. Overbekende tekst, die vaak genoemd en vaak geciteerd wordt. Maar soms is de praktijk weer lastig. Is het soms lastig om het leven met God ook praktisch te maken in ons leven. Paulus zegt hier in Galaten 2 vers 20, ik ben met Christus gekruisigd. En dat is natuurlijk niet alleen Paulus, dat geldt voor alle die in Christus zijn. Denk maar aan Romeinen 6 vers 6. Dus ook wij zijn met Christus gekruisigd. En dan zegt Paulus, en niet meer ik leef. Het is logisch, als je gekruisigd bent, dan sterf je met Christus, dan leef je niet meer. Maar Christus leeft in mij, de opgestaande Heer. En voor zover ik nu in het vlees leef, dus dat is die nieuwe ik, die nieuwe mens, de wedergeboren mens die nog leeft, voor zover ik nu nog in het vlees leef, in deze aardse tempel, leef ik door het geloof, en de schrift zegt in de Zoon van God, maar er staat eigenlijk in de grondtekst van de Zoon van God. Want als wij zelf niet meer leven, dan hebben we ook als het ware niet de kracht om te geloven. Maar als wij nou spreken, we hebben vorige week ook gehoord dat we moeten sterven om te leven. Maar als wij nou nadenken over dat leven van Christus, dan zijn er natuurlijk heel veel facetten waar wij bij stil kunnen staan. Dat leven van Christus, waar we onze aandacht op kunnen richten. En dan kunnen we over spreken over zijn barmhartigheid, over zijn liefde. Over zijn kracht, over zijn genade, over zijn relatie met zijn hemelse vader. Heel veel facetten van het leven van de Heer Jezus Christus zouden we onder de loep kunnen nemen. Maar waar ik vanmorgen naar wil kijken met u, dan is het feit dat Jezus overwinnaar is. Dus het leven van Christus, dat is een overwinningsleven, omdat hij overwinnaar is. En Paulus beschrijft dat zo vroeger. In de Romeinse tijd, als dan een stad verslagen was of een dorp, dan kwam de generaal terug in zijn eigen dorp of in zijn eigen stad en dan zat hij op de praalwagen en dan werd hij rondgereden. Maar niet alleen die generaal, ook de soldaten die daaraan deelgenomen hadden. Zo vergelijkt Paulus dat eigenlijk met ons, dat Christus de overwinning behaald heeft, maar dat wij daarin delen, in die overwinning van hem. Als een koning verslagen wordt, dan is een land verslagen. Maar als een koning overwint, dan overwint dat hele land. En waar is Christus nou overwinnaar geworden? We hebben het net gezongen op het kruis van Golgotha, waar de vijand denkt dat hij de overwinning behaald heeft over Jezus. Daar is juist de grootste overwinning uit de geschiedenis. Want hij stond op uit de dood. Daar waar Daniel in de leeuwenkuil gegooid werd en daar zat in het midden van de leeuwen en iedereen dacht, nou dat is verloren zaak voor Daniel. Daar was de grootste overwinning. Want hij kwam niet alleen omhoog uit de kuil, maar als gevolg daarvan werd Darius zo overweldigd door de grootheid van God dat hij bevel gaf in zijn hele rijk dat de God van Daniel geëerd moest worden. Nou, dat is het principe wat we vorige week gehoord hebben, dat we moeten sterven om te kunnen leven. En vaak zie je dat door de dood heen die overwinning er is. Als je denkt aan de vrienden van Daniel, Sadrach, Mesach en Abednego, die werden in de vurige oven geworpen, denk je, verloren zaak. De natuurlijke mens denkt, verloren zaak. De ongelovige mens denkt, verloren zaak. Geen schijn van kans. Die oven werd zo hoog opgestoken dat de mensen die hem op moesten stoken neervielen. Die stierven van de hitte. En dan komen daar die drie vrienden en die worden in die oven geworpen. En wat ziet Nebukadnezar dan? Dan ziet hij dat er vier wandelen. De engel des Heren was bij hen. Christus was bij hen. En dan zien we reeds in het Oude Testament, dat prachtige beeld. Als de heiland erbij is, dan hebben wij bescherming. Als de heiland erbij is, dan genieten wij van zijn kracht. Dan genieten wij van zijn leven. Dan genieten wij van zijn overwinning. En ik hoop dat het vanmorgen voor ons helderder mag worden. En ik wil eigenlijk 7 punten nalopen over gebieden of over terreinen waar Christus overwinning heeft behaald. En uiteindelijk natuurlijk niet voor zichzelf, maar voor ons. Hij was al Gods zoon. En het eerste punt wat ik met u wil behandelen, dat is dat we geen slaaf meer zijn van de zonde. Als we geen slaaf meer zijn van de zonde, Romeinen 6 spreekt daarover, dat zijn van die waarheden, van die hoofdstukken, van die verzen, echt van die heipalen die er steeds maar dieper in gepompt moeten worden, als waarheden in ons leven, zodat dat voor ons vaststaat. Dat het voor ons vaststaat dat wij niet langer slaven van de zonde zijn. En als de zonde komt, dat wij gewoon nee kunnen zeggen. Dat we niet op onze rug gaan liggen, niet meer zoals een slaaf die verplicht was om die zonde te gehoorzamen, om die zonde te dienen, die oude heer, die oude baas, die oude patroon. Als hij zegt ga links, dan ga je links, maar nu mogen we zeggen nee, want we zijn niet langer slaaf van de zonde, we zijn vrijgekochten. We zijn vrijgekochten van de heer, we zijn kinderen van de levende God. En uw gevoel kan er tegenin gaan. En de wereld kan er tegenin gaan. En broeders en zusters kunnen er tegenin gaan. En leraren kunnen er tegenin gaan. Dat u nog zondaar bent en blijft tot uw dood toe. Maar de schrift leert ons wat anders. Laten we kijken naar hoofdstuk 6 van de Romeinenbrief. Wat zullen wij dan zeggen? Vers 1, zegt Paulus. Zullen wij in de zonde blijven opdat de genade toenemen? Volstrekt niet. Hoe zullen wij die aan de zonde gestorven zijn nog daarin leven? Als wij ergens aan gestorven zijn, dan zijn we dus dood. Dan is er geen contact meer tussen de zonde en de gestorvene. Dat is toch te begrijpen voor ons? Wij zijn toch mensen met een gezond verstand? Nou laten we ons dan dat verstand wat we van de Heer ontvangen hebben gebruiken. En laten we ons met heel onze hart en ziel erop opzetten en oprichten om de waarheden van Gods woord tot ons te nemen. En om daarna te haken. En om daarna te strijden. En dat we ons verstand niet opnieuw laten verduisteren door de vorst van de duisternis, die grote vijand. De Satan, de vorst van, ja, de vijand van God en de vijand van het leven in ons. Volstrekt niet, zegt Paulus. Hoe zullen wij die aan de zonde gestorven zijn ook daarin leven? Christus stierf voor de zonde. Wij sterven aan de zonde. Of weet u niet, zegt Paulus. Dus hij doet een beroep op ons verstand, op onze kennis. Weet u niet dat wij alle die in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn? Dus als hij in de dood gedoopt is en wij met hem, dan zijn wij in zijn dood gedoopt, dan zijn wij één geworden met hem. In zijn dood. Maar niet, als het daarbij zou blijven, zouden we niet verder komen. We zijn niet alleen gedoopt in zijn dood, maar we zijn ook met hem opgestaan. Kijk maar, wij zijn dan met hem begraven, vers 4. Door de doop in de dood, dat evenals Christus uit de doden is opgewekt tot de heerlijkheid van de Vader. Hij bleef niet in de dood. Als had hij geen overwinning behaald op Golgotha. Hij bleef niet in de dood. Hij stond op uit de dood. Kijk, hij is opgewekt tot de heerlijkheid van de Vader. En dat is wat wij moeten, wat wij mogen beseffen. Als Christus gestalte krijgt in ons, dat is tot heerlijkheid van de Vader. Dat is tot heerlijkheid van God en tot heerlijkheid van de Zoon. Als die hele rijke erfenis blijft liggen en wij maken daar geen gebruik van. Wij leven daar niet in, wij leven daar niet uit, wij leven daar niet door. Dan krijgt de gemeente van Christus geen glans. Dan krijgt ons leven geen glans. Dan gaat ons leven niet komen onder die glans van die heerlijkheid van God. En dan gaan we al zuchtend en steunend misschien naar de samenkomst. Terwijl vroeger Paulus of David al zong. Dat hij opging naar Gods huis met gejubel en gejuich. En nou zijn wij dat huis van God. Is het in Christus, de levende Christus, aan boord van elke gelovige. Hij is bij ons gekomen. Hij heeft inwoning gemaakt door de Heilige Geest. Nou, dus die kracht die Jezus uit de doden deed opstaan, die is in ons. Dat is waar de Paulus hier over spreekt. Opgewekt door de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij. Dus zoals Christus is opgewekt, zijn wij opgewekt. En dat hoeft u niet altijd direct te begrijpen. Het gaat niet over of het begrijpt, het gaat over of dat u het gelooft. Kinderen van God worden gelovigen genoemd. Die worden niet mensen genoemd met een groot verstand, dat mag wel, maar dat is niet de enige werkelijkheid, de enige waarheid. Het is niet gebaseerd op je verstand. Het is heerlijk als je verstand je helpt. Maar het gaat erom dat wij het geloven. Wat geloven? Wat je voelt? Nee. Wat geloven de omstandigheden? Nee. Paulus zegt, in dit alles zijn wij meer dan overwinnaar. En Paulus had hele zware omstandigheden, we kennen dat. Hij werd vervolgd, er moest een mand over de muur gezet worden, hij is gestenigd. 3 maal 40 met 1 slagen gekregen. Hij heeft ontberingen gehad, hij was in gevaar met rovers. In gevaar met de kou, in naaktheid, nachten zonder slaap. Wat heeft hij allemaal niet meegemaakt, die man? En de meeste apostelen zijn ook nog gekruisigd aan het eind van hun leven. Maar in dat alles, zegt Paulus, zijn wij meer dan overwinnaar. Misschien zijn uw omstandigheden zeer zwaar. Misschien zijn ze zeer moeilijk. Misschien worden ze nog zwaarder. Misschien wordt het nog erger. Maar in dat alles zijn wij meer dan overwinnaar. Als je in dat alles vast blijft geloven in de Zoon van God, dan kan de vrede van God die alle verstand te boven gaat, gaat uw hart niet verlaten. En dan gaat, als het hier over de zonde gaat, dan gaat u niet zondigen. Dan gaat u niet liggen. Dan wordt u niet opnieuw slaaf van de zonde. Maar dan gaat u in een nieuw leven wandelen. Dat is wat Paulus hier zegt. Niet in dat oude leven. Niet in dat oude leven dat u gaat op uw verstand. Niet op dat oude leven dat u gaat naar uw eigen wil. Of naar uw eigen gedachten. Of de gedachten van het vlees en wat de boze u influistert. Dat is een oud leven. Dat oud leven dat leeft u nu voor uzelf. Dat is ego. Maar dat nieuwe leven, daar spreekt de Bijbel over. En dat nieuwe leven is een ander leven. Dat nieuwe leven is het leven van Christus. Dat is niet alleen het leven van Christus, maar dat is ook het leven door Christus. Dus door de Zoon van God. Hij is die levende wijnstok waar wij in mogen zijn. En dat kenmerkt het leven van God, het leven van Christus en ook ons leven. Als wij in hem blijven en in hem wandelen, als wij in hem geloven, dan gaat ook ons leven de kenmerken dragen van het leven van Christus. En een van die kenmerken waar we het over hebben, dat is overwinning. En hier gaat het over winning over de zonde. Dezelfde bladzijde, of de rechte bladzijde, zien we dat we ontslagen zijn van de wet. Dat is weer een ander punt. Romeinen 7, vers 6. Christus heeft gezorgd dat wij ontslagen zijn van de wet. Gestorven van dat waaraan wij vastgebonden zaten. Ziet u, we waren slaaf van de wet. We waren onder de wet van de zonde en de dood. Daaraan zaten we gebonden. We konden die wet zelf niet volbrengen. En daarom moest dat oordeel over ons komen, maar Christus is gestorven om ons ook vrij te maken van de wet, aan dat waaraan wij vastgebonden zaten, zodat wij in nieuwheid, ziet u, in nieuwheid van geest, niet in nieuwheid van vlees, niet in nieuwheid van eigen kracht, niet in nieuwheid, niet in het leven van jezelf je best doen, maar in nieuwheid van geest. Dus dat nieuwe leven van de Heere Jezus, dat kunnen wij alleen leven door de Heilige Geest. Daarom heeft God niet alleen zijn woord gezonden, niet alleen de Heere Jezus en niet alleen de geschreven woorden, maar hij heeft ook de Heilige Geest gegeven, de trooster. Waar ik 2 weken terug over gesproken heb. De Heilige Geest in nieuwheid van geest dienen. En niet in oudheid van de letter. De oudheid van de letter is het ware, je mag niet dit en je moet dat. Maar de nieuwheid van geest, dat is de geest van Christus. Die gaat als het ware veel verder. Die geeft u dat nieuwe leven van Christus. Die geeft u het verlangen om God te dienen. Die geeft u het verlangen om welbehagelijk voor hem te leven. Die geeft u het verlangen om te bidden. Die geeft u het verlangen om hem te aanbidden. Die geeft u het verlangen om hem groot te maken. Die geeft u het verlangen om het woord van God te leren kennen. Die geeft u het verlangen en om te beseffen dat we op reis zijn naar een eeuwigheid die nooit zal eindigen, maar waar voor ons een heerlijke toekomst is. Dat leven heeft de Heer Jezus voor u bereid. En moeten we dan nog angst hebben voor de dood, verlost van de zonde, verlost van de wet, en geen angst meer voor de dood. Hier in vers 9, Romeinen 6 vers 9, ook dat wordt aangestipt door Paulus. Hij gaat natuurlijk door, we gaan daar niet alles behandelen vanmorgen over die 1 plant enzovoort enzovoort. Maar zie je in de laatste regel van vers 9. Laten we heel vers 9 lezen. We weten toch dat Christus, nu hij is opgewekt uit de doden, niet meer sterft. Dat is toch logisch. Hij is opgewekt uit de dood. Hij heeft de dood ondergaan. Hij heeft de dood overwonnen. Hij stond op uit de dood. En we weten dat hij nu naar de hemel is gevaren, troont aan de rechterhand van de Vader. Dus de dood, die macht die er was om mensen als het ware de dood in te brengen, om die de adem te benemen. De dood heerst niet meer over hem. Wel, als de dood niet meer over Christus heerst, dan heerst de dood ook niet meer over degenen die van hem zijn. Want wij zijn met hem opgewekt. Pieter heeft het prachtig uitgelegd uit 1 Korinthe 15. Dat wij niet meer sterven, maar dat wij ontslapen. We gaan er maar even naar kijken, 1 Korinthe 15. Schitterend. Dus u hoeft ook niet meer bang te zijn voor de dood. Christen hoeven geen angst meer te hebben voor de dood. Want die dood is overwonnen. Niet door u, maar door hem. En die dood is overwonnen voor u, door hem. 1 Korinthe 15, vers 54 tot 57. Laten we het samen nog lezen. Wanneer dit vergankelijke, dus dat gaat over ons sterfelijk lichaam. Wanneer dit vergankelijke, ons gaat, dat ik het beter zeg, het gaat over ons sterfelijk lichaam. Dit vergankelijke lichaam zich met onvergankelijkheid bekleed zal hebben, dit sterfelijke zich met onsterfelijkheid bekleed zal hebben. Dan zal het woord geschieden dat geschreven staat, de dood is verslonden tot overwinning. Dood, waar is uw prikkel? Graf, waar is uw overwinning? Begrijpt u dat die macht van de dood, die door de zonde in de wereld gekomen is, dat is een macht. En die wil al die mensen, en Satan was heer over de dood. Die heeft maar één ding op het oog om mensen de dood in te trekken. Die heeft maar één ding op het oog om mensen de hel in te jagen. En nou leert de Bijbel ons dat wij als christenen vrij zijn van die macht van de dood. Ja, wij zullen ons vergankelijk lichaam afleggen, tenzij de Heer eerder terugkomt. Maar, dat is saaien. Pieter heeft dat mooi uitgelegd pas, op de begrafenis van zijn pa. Dood, waar is uw prikkel? Graf, waar is uw overwinning? De prikkel nu van de dood is de zonde. Nou, we hebben net gezien dat wij vrijgemaakt zijn van de zonde. Dat Christus daarvoor gestorven is, is het lam van God. Hij heeft de prijs betaald van die zonde. Hij ging voor ons de dood in. Om als het ware de gevolg van die zonde te ondergaan. De prikkel nu van de dood is de zonde. En de kracht van de zonde is de wet. Maar God is er dank die ons de overwinning geeft door onze Heer Jezus Christus. Het probleem van de zonde is opgelost voor u. Het probleem van de wet is opgelost voor u. En dan mag u zeggen, dank u wel, Heer. En dan mag ik zeggen, Heer, ik begrijp het niet allemaal. Maar ik wil u prijzen. Ik wil u danken. Ik wil het geloven, Heer. En als je het gaat geloven, ga je het ook ervaren. Eerder niet. En alles is erop gericht om je ons twijfel te zaaien. Misschien in je gevoel, of wat anderen zeggen, of de gedachten die je in je opkrijgt. Maar laten wij nou vasthouden aan het woord van God. Dus, Paulus zegt hier, die ons de overwinning geeft door onze Heer Jezus Christus. Ons, hè? Niet sommigen. Ons. Alle kinderen van God, daarom mijn geliefde broeders en zusters ook, hè? Wees standvastig. Dus die nieuwe mens moet nog wel standvastig zijn. Sommigen denken, de Heer doet alles, ik kan zitten, hij doet alles. Dat leert de Bijbel niet. Die nieuwe mens, voor zover ik nu nog leef, gelaten 2 vers 20, waar we mee begonnen zijn, leef ik door het geloof van de Zoon van God. Dus je leeft, je bent geen dood element, je bent geen dood lichaam, je bent geen dood mens. Een dood mens die daar ligt. Fatalistisch, inactief, dat leert de Bijbel niet. Je leeft die nieuwe mens. En die nieuwe mens leeft niet door eigen kracht, die nieuwe mens leeft door het geloof. Geloof in jezelf? Nee, het geloof in de Zoon van God. God is een God van het leven. Alles wat hij gemaakt heeft, leeft. Kijk maar naar de planten, kijk maar naar de dieren, kijk maar naar de mensen. Dus hij wil dat wij leven. En die nieuwe mens, die moet dus standvastig zijn, die moet blijven op het woord van God. Die moet geworteld en gegrond zijn in Christus, zoals Colossenzen 2 ons dat leert. Dieper en dieper en dieper. Die moet één blijven met die wijnstok. Die moet blijven als een rank in Christus, op zijn plaats, in zijn positie. Wat u ook voelt, wat er ook gebeurt. Ruwe stormen mogen woeden, hebben we gezongen vanmorgen. Er kan heel veel gebeuren in ons leven. Maar blijf staan. Wees standvastig. Wees onwankelbaar. Altijd overvloedig. Hoort u dat wat hier staat? Altijd overvloedig in het werk van de Heere. Hier staat niet altijd overvloedig in het werk van uzelf. Hier staat ook niet overvloedig in het werk voor uzelf. Maar altijd overvloedig in het werk van de Heere. En als wij de Heere lief hebben zoals de Heere dat van ons vraagt. Hem lief hebben boven alles, onze naast als onszelf. Dan gaan we ook werken voor de Heere. Dan gaan we zeggen, Heere, wat mag ik voor u doen? En dan gaat ons hart uit naar de Heere. En dan willen we graag werken voor de Heere. En dan moeten we soms ook nog werken voor onze boterham, maar dat is vers 2. In het werk van de Heere. Eerst moet het huis van de Heere gebouwd worden. Want dat gaat ook over de dingen die blijven. In de wetenschap. Dit is zo mooi. Dit is zo kenmerkend. Dit is zo'n grote troost. Want er kan in ons leven zoveel gebeuren dat het ook lijkt dat het allemaal niet helpt. En dat het allemaal niet werkt en dat het allemaal voor niks is. Enzovoort, enzovoort. Maar dan zegt het woord van God hier. In de wetenschap. Dus weer het weten, het zeker weten. Dat uw inspanning niet te vergeefs is in de Heere. Het is onmogelijk. Als u zich inspant voor de Heere, dat het te vergeefs zou zijn. Dat is onmogelijk. Dat is werk wat altijd vrucht draagt. Dat is werk wat altijd gezegend wordt. Dat is werk wat altijd iets doet, wat altijd iets uitwerkt. Dat ziet u vaak niet, dat hoeft u ook niet te zien. Dat weet u vaak niet, dat hoeft u ook niet te weten. Alleen mag u het weten op grond van het woord van God. Misschien denkt u wel, ik heb voor niks geëvangeliseerd. Misschien denkt u, ik heb voor niks getuigd. Misschien denkt u, ik heb voor niks gebeden. Als uw inspanning in de Heer is, dan is die nooit te vergeefs. Dat is wat Paulus ons hier leert. Een ander punt, dus de Heer Jezus. Hij heeft overwonnen over de zonde. Hij heeft overwonnen over de wet. Hij heeft overwonnen over de dood. Dat natuurlijk superbelangrijk is. Dat wij niet meer dood zijn, maar levend. Wederom geboren. Dat betekent van dood levend gemaakt. Weet je wat? We waren dood. We dachten dat we leven, maar we waren dood. We waren op weg naar de hel. En toen is Christus gekomen. De Heilige Geest is gekomen, zijn woord en wij hebben ons bekeerd. We zijn wederom geboren geworden, zijn van dood levend gemaakt. En hebben we nog een vijand die nog steeds leeft, die Jezus wel eens verslagen heeft. Laten we daar nog eens even naar kijken. Openbaring 12 vers 10. Want Jezus heeft ook overwonnen over de boze, over de Satan en over al die engelen. Citeer voor u Colossenzen 2 vers 15, dan gaan we Openbaring 12 lezen. Hij heeft, Jezus, de overheden en de macht ontwapend, die openlijk de schande gemaakt en daardoor over hen getriomfeerd. Dus niet u, niet ik, niet wij, Christus heeft het gedaan. En alle die in Christus blijven delen in zijn overwinning, ook over de vorst van de duisternis. Openbaring 12 vers 10, en ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen, nu is gekomen de zaligheid, de kracht en het koninkrijk van onze God en de macht van zijn Christus, want de aanklager van onze broeders die een dag en nacht aanklaagde voor onze God is neergeworpen. Kent u dat? Dat u dag en nacht aangeklaagd wordt. 'S morgens, 's middags, 's avonds, in de nacht. En misschien heeft u niet in de gaten dat de boze het is, die aanklager van de broeders, zoals hij hier genoemd wordt. En misschien heeft u het wel door en bent u aan het strijden, bent u aan het vechten. En misschien overwint u niet. Misschien bent u het zicht op Christus verloren. We waren van de week bij elkaar met een paar broers. En één broer werd aangeklaagd, al dagenlang. Misschien wel langer dan een week. En we hebben samen met deze broers wat liederen gezongen. We hebben de Heer groot gemaakt. En dan komt de Heilige Geest en die vervulde deze broer. En alle mist, en alle rook, en alle onzin, en alle angst, en alle leugens, die verdwenen als sneeuw voor de zon. En dan zegt Paulus ook, wordt vervuld met de Heilige Geest. Ze spreekt onder elkaar in lofliederen, psalmen, lofzangen, geestelijke liederen. En we konden als het ware niet meer stoppen om te zingen. Op een gegeven moment zijn we gestopt. Misschien hadden we nog wel langer door moeten gaan, heb ik achteraf gedacht. Dat is wat God doet. Dat is wat de Geest doet. Zijn strijden hielp niet. Hij kreeg geen overwinning. Althans niet volkomen. Maar dan ben je samen. Waar Jezus zegt, als twee of drie eenparig iets begeren, als je eenstemmig bent, dan zal het hun ten deel vallen van mijn Vader die in de hemel is. Zoals een vader of een moeder een kleinkind bij de hand neemt. Als het zo hard stormt dat ze er niet tegenin kunnen komen, dan geef je die kleine een hand en dan neem je mee. Zo doet Jezus dat. Dan neemt hij ons mee. Maar als dat kind die hand van de vader wegslaat, ja, dan kunnen ze niet overwinnen. Dan kunnen ze die storm niet overwinnen. En de meeste kinderen liggen dan gelukkig vol vertrouwen in de kleine hand, in de grote hand van hun vader of hun moeder. Zo is het ook met ons kinderen. Leggen wij onze kleine hand in de hand van God, of blijven we zelf strijden? Meestal dan vanuit het vlees of vanuit onze natuurlijke mens. En het is geen geheim, denk ik, om te verklappen of om te begrijpen dat wij uit onze eigen krachten boze niet kunnen overwinnen. Wij waren vroeger niet alleen slaaf van de zonde, maar waren ook onderworpen aan de macht van de boze. Hij had ons geïnfiltreerd met zijn gedachten en met zijn wil. En we deden de wil van die boze, maar nu Christus de overwinning behaald heeft over die boze, hem ontwapend heeft. Hij heeft niet meer de macht om ons de dood in te drijven, want we gaan niet meer dood, we gaan ontslapen. Nu hij niet meer de macht heeft om de zonde zodanig tegen ons op te zetten, dat we daaraan gehoorzamen. We zijn geen slaaf meer van de zonde. Als de zonde komt, zeggen we nee. En als de zonde komt en de wet, en we kunnen nee zeggen, dan heeft die boze geen grip meer. En dan komt hij meestal met leugens. Of met gevoelens van angst. Nu in deze coronatijden zijn soms mensen zijn bang dat ze het hebben terwijl ze het niet hebben. Ja, dan kan ik niet naar de bidstond daarin, want dan steek ik de ander aan. Nou, wij hebben gebeden dat niemand het ons het zal krijgen. En laten we daar hopen dat de Heer het gebed verhoort en dat we veilig blijven. Maar ziet u, die aanklacht van die boze zijn altijd leugens. God klaagt u niet aan. De Heilige Geest kan wel spreken door uw geweten en u overtuigen van een bepaalde zaak. Bijvoorbeeld van zonde. Je zegt, joh, je hebt je vrouw niet goed behandeld. Of vrouw, je hebt je man niet goed behandeld. Of je bent verkeerd geweest naar je kinderen. Dan overtuigt de Heilige Geest. Dan mogen we daarna luisteren. Maar de Heilige Geest gaat u niet aanklagen. 'S morgens en 'S middags en 'S avonds en 'S nachts. Die gaat niet zitten drammen bij u. Dat doet de Heilige Geest niet. Die overtuigt u. En dan geeft u een overtuiging. En als u niet luistert, dan kan dat zeker nog even duren. En dat kan zeker vasthoudend zijn. Maar dat is een innerlijke overtuiging. Die gepaard gaat met, ja, hoe moet ik dat zeggen? Met zijn wezen. En dat verbreekt u. Maar die boze, dat is een aanklager. En daarover mag u, lieve broeders en zusters, hier en thuis, zegen vieren. Omdat Christus daarover gezegevierd heeft. U hoeft u ook niet meer te laten verleiden tot de strijd. Of dat u zelf die strijd moet overwinnen. En misschien komt de Heilige Geest u te hulp. Heeft u wel eens gelezen bij de opwekking van Lazarus wat er gebeurde met de Heer Jezus? Lazarus is gestorven. En Martha komt en zegt, Heer, als u hier was geweest, zou mijn broeder niet gestorven zijn. Natuurlijke denken van deze lieve zuster Martha. Natuurlijke denken. Maar Jezus, die keek daar overheen. Jezus wist wat het plan van God was. En dan komt hij bij dat graf. En dan laat hij zien dat hij de macht heeft over de dood. En hoe oefent hij die macht uit? Dan zie je dat hij verbolgen is in de geest. Dan komt als het ware de Heilige Geest in hem tot leven. En dan zegt hij, Lazarus, kom uit. Als u daadwerkelijk weet dat u de vorst van de duisternis tegenover u hebt. En de Heilige Geest werkt zo. Dat kun je zelf niet maken, maar als de Heilige Geest zo werkt. En dan spreek je met gezag en met macht en met majesteit en met heerlijkheid. En dat zal de Heer doen door u heen. Dat is het werk van de Heilige Geest. En dat doet hij net zoals je deed door Jezus. Als Jezus zegt, als je mij gelooft, de werken die ik doe, dan zul je die ook doen, en groter nog dan deze, want ik ga heen. Tot de Vader, en die je mij iets vraagt, ik zal het doen. Opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt worden. Johannes 14, vers 12 en 13. Opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt worden. Dus als Gods werk openbaar wordt in het midden van de gemeente, is dat tot heerlijkheid van zijn naam. Niet tot heerlijkheid van u. Dat u zegt, ik heb macht om mensen uit de dood op te wekken. Ik heb macht om zieken te genezen. Nee, niemand geeft de Heer. De Heer deelt wel gaven uit. Maar hij houdt zelf het beheer. Hij is zelf de Heer. Hij gebruikt zijn kinderen. Hij gebruikt zijn lichaam. Hij gebruikt zijn lichaam. Laten we dat goed beseffen. Niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Hij gebruikt zijn kinderen. Hij gebruikt zijn lichaam. Hij gebruikt ons als een instrument. Want u bent dood. En u bent zwak in uzelf. En u bent tot niets in staat in uzelf. Maar als hij het door u heen wil doen, dan bent u tot alles in staat. Wat hij door u wil bewerken. Niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Onze oog moet gericht zijn op de Heiland. Onze oog moet gericht zijn op de Christus. Als wij bidden in zijn naam, dan bouwen wij op zijn verdiensten. Op zijn leven, zijn sterven, zijn opstanding. Op zijn offer, op zijn rechtvaardigheid, op zijn gerechtigheid. Dan, heren, wij komen niet op grond van onze eigen verdiensten. Heren, wij komen op grond van de verdiensten van de Heer Jezus Christus. Wij komen op grond van de verdiensten van uw Zoon. En daarom vragen we het, heren. En heren, als u ons antwoordt, Vader, dan wordt uw naam verheerlijkt. Vader, dan wordt de naam van Christus verheerlijkt. Dan bent u niet meer zelfzuchtig in uw gebeden. Dan bent u als het ware onbaatzuchtig. Dan staat u onder de leiding van de Heilige Geest. En dan zullen de Heren dat doen. Want het is niet de bedoeling dat uw naam verheerlijkt wordt. Het is niet de bedoeling dat de naam van de schaapskooi verheerlijkt wordt. Het is de bedoeling dat de naam van God verheerlijkt wordt. De naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Dat is Gods plan. Dat is Gods bedoeling. En die komt ertoe, alle lof en eer en dank en aanbidding. Want hij is heilig. Hij is rechtvaardig. Hij is goed. Hij is de bron van leven. Ja, hij is het leven. Overwinning, over de zonde, de wet, de dood, de boze. Zijn er nog meer vijanden? Ja, het vlees, Galaten 5. Wat zijn er dan nog vijanden die Christus niet verslagen heeft? Nee, hij heeft alle vijanden ontwapend. Hij heeft over alle gezegevierd. Hij heeft alle tentoongesteld. Hij is de grote overwinnaar. Hij is de Zoon van God, die bewezen heeft God zo te zijn, er op te staan uit de dood. Wilt u delen in zijn overwinning, broeders en zussen, dan moet u het woord van God geloven. Hoort u wat ik zeg? Dan moet u het woord van God geloven. Niet uw gevoel, niet uw strijd, niet uw aanvechtingen. Niet al die stemmen rondom u heen, maar u moet de stem van God verstaan. En dan moet u op gericht zijn. Als u wilt delen in het overwinningsleven van Jezus Christus, dan moet u bij Jezus zelf zijn. Dat is toch logisch? Als u iets van de Here wil ontvangen, moet u toch bij de Here zijn. Dan moet u toch niet bij iemand anders zijn. Galaten 5 vers 24. We weten al die werken van het vlees. We gaan dat allemaal niet opnoemen. Het is voor u allemaal bekend. Al die verschrikkelijke dingen. Maar wie van Christus zijn. Galaten 5 vers 24. Hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd. Als dat vlees komt. Als die hartstochten komen. Als die gedachten afdwalen. Als u gaat fantaseren over goede dingen of minder goede dingen, wat het ook zijn mag. Richt uw oog nu op Jezus. Zeg, Heere, help. Heere, vervang mijn gedachten door die van u. En Heere, daar is het vlees. Maar Heere, ik wil niet meer naar het vlees leven. Ik wil naar de geest leven. Heere, ik wil niet voldoen aan de begeerte van het vlees. Heere, ik leef niet meer naar het vlees. Heer, ik leef niet meer die oude mens. Heer, ik leef niet meer zoals ik vroeger geleefd heb. Ik leef nu door u. En dat betekent dat als het vlees daar komt, want wij wandelen daar nog in, wij wonen daar nog in als het ware. Als dat vlees komt, waar de zonde ook inwoont met zijn hartstocht en begeerte, dan hebben wij die, zegt Paulus, gekruisigd. Dat hoeft u niet opnieuw te doen, die hebben we gekruisigd. En daar moet u bij blijven. Zeg, Heere, ik ben gestorven aan de zonde. Heere, ik heb het vlees, ik ben met u gekruisigd. Romeinen 6, ik ben met u gekruisigd. Dus ik ga niet opnieuw in dat vlees leven. Heer, als dat vlees komt, dan zeg ik nee tegen het vlees en ja voor u. Dan kijk ik omhoog naar u. Dan richt ik mijn hart op de hemel waar onze Vader is en waar de Heer Jezus is. En als u dat niet doet, en voordat u weet, bent u een halve dag verder. Als u dat niet doet, voordat u weet, bent u een dag verder. En als u het dan nog niet doet, voordat u weet, bent u een week verder. En dan laat u zich verleiden door hartstochten. Dan laat u zich verleiden tot begeren. Dan laat u zich verleiden om opnieuw verder te gaan in het vlees, zoals Paulus eerder zegt in de gelaten brief. Je bent begonnen in de geest gelaten. Hoe kun je nou weer terugkeren naar het vlees? Ja, dat gevaar is er altijd. En omdat er gevaar er altijd is, staat het allemaal zo mooi opgeschreven in het woord van God. Dit zijn de ervaringen van onze geloofsgenoten. Die hebben geleefd in de tijd van de Romeinen. En sommigen woonden in Korinthe. En anderen woonden in Galatië. En al die geloofsbroeders hebben hetzelfde meegemaakt wat wij ook meemaken. En daarom is het zo heerlijk dat Paulus daarover geschreven heeft en ons handvatten gegeven heeft, opdat wij niet meer diezelfde fout zouden maken die onze geloofsbroeders in de beginfase gemaakt hebben. En als wij ze maken, dat we de weg eruit ontdekken. Zoals Paulus ons natuurlijk ook al geleerd heeft in Romeinen 8 vers 2, dat we mogen leven door de wet van de geest van het leven die ons vrijgemaakt heeft van de wet van de zonde en de dood. Dat is de werkelijkheid. Dat is de werkelijkheid van Christus. Dat is de werkelijkheid van de gelovigen die in Christus blijven. Misschien is het wel een van de moeilijkste voor ons. We gaan even naar Hebreeën 4. Misschien een van de moeilijkste, zeg ik, voor ons. Misschien ook niet, maar misschien ook wel. Dat is de natuurlijke mens. Want we blijven ook nog mens. En we hebben ook onze gevoelens. We hebben onze gedachten. We hebben onze wil. En dat mag allemaal. De Bijbel noemt dat niet fout. Alleen we mogen niet vergelijken. We leven niet door die natuurlijke mens. We leven nu door de geestelijke mens. Dus dat is onze bron, dat is onze norm, dat is onze kracht. Daar moeten we de wijsheid vandaan halen. Hier moeten we de rechtvaardigheid vandaan halen. En als we dan bijvoorbeeld beginnen te bidden, om maar een voorbeeld te noemen. Dan zegt Paulus dat we niet weten wat we moeten bidden naar behoren. Romeinen 8, 26, 27. Maar telkens als wij bidden, komt de geest ons te hulp. Dus de geest wil door ons heen bidden, zoals Judas ook zegt. Dat we in en door de geest moeten bidden. Dus niet in en door je natuurlijke mens. Want als je bidt als natuurlijke mens, dan zie je dat je buurman het moeilijk heeft, en je buurvrouw, en zijn zuster, en weet ik wat, dan kun je 101 dingen opnoemen. Maar is dat het gebed wat de Heilige Geest wil bidden? Is dat op dat moment de nood van de Vader? Is dat op dat moment de last van God? Is dat op dat moment de nood van de Heer Jezus Christus? Wil Hij op dat moment uw buurman of uw buurvrouw zegenen? Of heeft iemand drie dorpen verder zijn hulp nodig en zijn kracht? Als we dan leven naar de natuurlijke mens, denken we niet aan die iemand die wij misschien niet kennen, die iemand misschien wel kennen, die een stuk verder woont. Maar als we leven door de geestelijke mens, dan kan de Heere door de geest die mens, die man, die vrouw of die situatie of wat dan ook, in uw gedachten brengen. Zo bestuurt God de ganse aarde. En dan gaat u misschien niet bidden voor uw buurvrouw, maar dan bidt u misschien voor uw broeders en de zusters die vervolgd worden in Noord-Korea. Of op een andere plaats in de wereld. En dan bidt u misschien voor de mensen die honger hebben. Of u bidt voor de jeugd of voor de kinderen, welke last de Heer u dan ook geeft. Maar die natuurlijke mens, die staat eigenlijk, die zielse mens, in vijandschap. En kijk maar wat Hebreeën 4 vers 12 erover zegt, want het woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard. En het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, Het woord van God geeft aan wat tot uw geest behoort en het woord van God geeft aan wat tot uw ziel behoort. En dan gaat het woord van God zijn werk in u doen en dan dringt het zo diep door dat u als het ware loskomt van uw ziel. U komt los van uw natuurlijke mens en dan komt u als het ware in het rijk van de geest. Wat ik straks vertelde, dan word je vervuld met de Heilige Geest, dan ga je de Heere loven en prijzen. Met lofzang en geestelijke liederen, je komt tot aanbidding van de Heere. En dan leef je in het rijk van de geest. En dat is Gods bedoeling. Dat wij daar leven. Zeker als we tot hem bidden en hem aanbidden. Als wij godsdienst houden. Als wij een samenkomst houden, dat we erop gericht zijn dat de Heer in ons midden is. En dat de Heilige Geest zijn heerlijk werk kan doen. En dan kan hij wel door uw ziel heen werken, maar de ziel is niet de bron. De ziel is niet de oorsprong van uw gebed. De geest is de oorsprong van uw gebed. En dan ga je bidden voor mensen die je totaal niet kent. Want de Heilige Geest bidt door u heen. Voor die man of voor die vrouw. Die misschien op sterven ligt. Die misschien iets anders nodig heeft. Dus het woord van God maakt scheiding tussen uw ziel en uw geest. En als u bidt, is het goed om de lijn van de Heer Jezus daarin ook te volgen uit Matthäus 6. Onze Vader die in de hemelen zijt, dan gaat u naar de Vader toe. En u gaat niet in uw vlees naar de Vader toe. U gaat in uw geest naar de Vader toe. Want dat is het rijk van de geest en God is geest. En dan gaat u naar hem toe, zoals Hebreeën 10 en Hebreeën 12 dat zegt. En dan weet u dat u daar komt. Wat vindt u ervan? Als wij hier zitten te roepen naar onze Vader die in de hemel is, terwijl wij totaal geen besef hebben wat de hemel is. De Heer Jezus nodigt toch uit, kom tot mij. Zoals we normaal als we de Vader willen vragen dat wij naar hem toe gaan. Maar we kunnen niet in het vlees naar hem toe gaan, maar wel in de geest. Heer, ik kom tot u. Op grond van het volbrachte werk van de Heer Jezus. En Vader, ik heb u iets te vragen. En dan volg je die lijn van de Heer Jezus die als een soort raamwerk ons gegeven is. En dan begint u niet voor uzelf. U begint ook niet voor uw eigen noden. En u begint ook niet voor de noden van de buurvrouw. U begint met de Vader. Onze Vader die in de hemel is. Dan ga je niet voor eigen eer of voor eigen gewin. Dan ga je vragen, uw naam worden geheiligd. Heer, laat uw naam geheiligd worden ook in mijn leven. Heer, in ons leven, want het is onze Vader. Heer, in ons leven, in ons gezin, in onze familie, in onze gemeente. Dan bidden we naar de wil van God. En Heer, maak uw wil bekend. Laat uw wil geschieden. De wil van God moet in ons leven geschieden. Niet de wil van de boze, niet de wil van de wereld, ook niet uw wil of mijn wil. De wil van God moet in ons leven geschieden. Dan wordt God verheerlijk. Dan wordt zijn koninkrijk gebouwd. Dan geschiedt alles naar zijn wil. Dat is dat hemelse leven waarvan de Bijbel vol is. Dus de Heere geeft ons ook overwinning over die natuurlijke zielse mens. Hij heeft onze oude mens mede gekruisigd. Opdat daar de kracht ook van ontnomen zou worden, zegt Romeinen 6. Christus is de Heer, dus stel uzelf op voor de Heer. En zorg dat uw ziel stil wordt. En Heere, leid mij door uw woord en door uw Heilige Geest. Heere, breng mijn ziel, help mij mijn ziel tot rust en stilte te brengen. God wil dat wij hem denkt u. God wil dat wij hem bidden door de Geest. Ik heb het al wat geciteerd vanuit Judas en de Romeinen. Denkt u dat de Heer Jezus een offer zou gebracht hebben wat onvolkomen zou zijn? Denkt u dat u ons wel de overwinning zou kunnen schenken, bijvoorbeeld over 80% van onze zonden, en niet over 100%? Denkt u dat u ons de overwinning zou geven over die oude mens, voor 90%, maar niet voor 100%? Denkt u dat de Heilige Geest niet in staat is om ons te leren te wandelen door de Geest? Denkt u dat? Dan ontbreekt er nog iets aan uw geloof. Dan wordt het tijd dat wij de Heer gaan vertrouwen voor 100%. Als 2 Korinthe 5 vers 15 zegt, we zijn tot het inzicht gekomen dat één voor alle gestorven is, dus zijn alle gestorven. Hoe kunnen we dan nog iets verwachten van onszelf, van die oude mens? die gestorven is, die gekruisigd is. Vergeet dat maar, broeders en zusters. Dat gaat hem niet worden. Als u gekruisigd bent, dan bent u ontkracht. Dan is de kracht daarvan weg. En het is niet, het is soms, soms proef je dat wel. Er is zoveel aandacht voor het kruis en dat is heerlijk. Want zonder kruis zouden wij er niet zijn. Er is zoveel aandacht om die oude mens kwijt te raken. Er is zoveel aandacht om de zonde te overwinnen. En dus soms is er dan te weinig aandacht voor dat leven waar wij het vanmorgen over hebben. Het leven van Jezus. Dat opstandingsleven. Dat nieuwe leven. Die rijkdom die wij ontvangen hebben. De Heilige Geest die gekomen is, die in ons is en bij ons is. En voordat we het weten, dan rennen we alweer een kilometer voor hem uit. Want ik moet zo nodig zus. En ik moet zo nodig zijn. Zo. En die belt. En die vraagt. En die zegt. De Heilige Geest is in u en bij u. Let u daarop. Geeft u hem de eer. Wacht u op hem. Dat hij u leidt. Als u de Gods woord gaat studeren. En het heeft u niks te zeggen. Het is een dode letter. Of u valt in slaap. Hij is bij u. Zijn kracht is in u. Om die slaap te overwinnen. Maar u moet er wel gebruik van maken. U moet dat geloven. En zeg, Heer, praat met mij. Zeg, Heer, onderwijs mij. Heer, laat mij zien wie u bent. Heer, laat me zien wie ik zelf ben. Heer, laat mij delen in de overwinning van Jezus Christus onze Heer. Laat uw wil, Vader, geschieden in mijn leven. Heer, laat uw naam geheiligd worden in mijn leven. Dat is Gods bedoeling. Er is nog één vijand. Dan zullen we ermee ophouden. Over de wereld. De wereld. Och, die wereld. Waarin wij leven. Och, die wereld met zijn schijn. Die wereld met zijn verlokkingen. Johannes 16, vers 33. Jezus zelf is aan het woord. Tegen de discipelen. En dan zegt hij, deze dingen heb ik tot u gesproken, dat u in mijn vrede zult hebben. In mij, in Jezus. In de wereld zult u verdrukking hebben. Ook christenen, zeker christenen. Denk maar aan de woorden van Paulus. Alle die in Christus Jezus godvruchtig zullen willen leven, zullen vervolgd worden. Ja, u wordt vervolgd als u Christus dient. U zult verdrukking hebben als u Christus dient. Want u hebt een vijand. En die is nog niet in de hel geworpen. Die is nog niet in de afgrond geworpen. Die gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden. En die hij al heeft, daar maakt hij zich niet druk over. Maar de kinderen van God werkt hij tegen, want er brandt van haat tegen degene die in u is. Tegen Jezus Christus, die hem verslagen heeft. In de wereld zult u verdrukking hebben, zegt de Heer Jezus, maar heb goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. En hoe overwint u dan de wereld? Wel, daar spreekt Johannes zelf over, die deze woorden van Jezus gehoord heeft. In Johannes 5. Dat is de laatste tekst die ik met u op wil zoeken vanmorgen. 1 Johannes 5. Vers 4. Al wat uit God geboren is. Bent u wederom geboren? Bent u uit God geboren? Bent u tot bekering gekomen, tot geloof, tot waarachtige wedergeboorte? Dan bent u uit God geboren. Dan is God uw vader. Dan heeft u de kracht van God ontvangen om te leven als een kind van God. Al wat uit God geboren is, zie je, niet uw verdiensten. Het is niet omdat u sterk bent, het is niet omdat u groot bent, het is niet omdat u wijs bent. Dat is omdat u uit God geboren bent. Dat is omdat God de wedergeboorte bewerkt heeft in u. Al wat uit God geboren is, overwint de wereld. Net als Jezus. En dit is de overwinning die de wereld overwonnen heeft. Ons geloof. Ik heb het al een paar keer gezegd vandaag. Hoe is het, lieve broeders en zussen, met ons geloof? Want ons geloof is nodig. Als u gelooft, dan gaat u onmiddellijk merken dat de kracht van de Heilige Geest vrijkomt. Als u het woord van God gelooft, gaat u onmiddellijk werken dat God begint te werken. Want het is een levend woord. Maar laat u zich misschien door de wereld te veel inpakken. Laat u zich misschien te veel verleiden door de wereld. We kennen alle verleidingen van de wereld. We weten, we leven midden in de wereld. Hoe de wereld op ons afkomt via de media, via de techniek, via allerlei dingen, duizend en één wegen. Wie is nou die vorst van de wereld? Wie is de overste van de wereld? Is dat niet meer Satan? Is dat niet meer de boze? Ja, Jezus noemt hem zo. Hij is de overste van deze wereld. Wat zou hij met deze wereld doen? Denkt u dat hij bezig is met deze wereld om God te verheerlijken? Als Jacobus nou zegt, als we een vriend van de wereld willen zijn, dan zullen we een vijand van God worden. Hoe lief hebt u nog deze wereld? Ook sommige christenen vinden je maar een saaie broeder, als je niet meer opgaat in deze wereld. En natuurlijk mag je genieten van de schepping en mooie mensen enzovoort, enzovoort. Daar gaat het niet om. Maar het gaat erover wat deze wereld te bieden heeft. Wat hij ons aanbiedt. Denk maar in deze tijd. Kopen, kopen, kopen. Hebben, hebben, hebben. En het ketent ons vast. Want als we het hebben, moeten we er weer iets mee doen. Of het houdt ons bezig. Als wij uit God geboren zijn, dan overwinnen wij de wereld. Door ons geloof. Het geloof in de Zoon van God. Kijk maar vers 5. Wie anders is er die de wereld overwint dan hij die gelooft dat Jezus de Zoon van God is. En als dat u doordringt, wat we vanmorgen gehoord hebben, hoe Christus ons vrijgemaakt heeft, dan moet er vreugde in uw hart zijn. Dan moet er blijdschap in uw hart zijn. En die wereld heeft u niks te bieden. Die brengt misschien tijdelijke vreugde, maar meestal verdriet, teleurstelling, pijn, moeite, zorg. Het berooft u van uw tijd, berooft u van uw geld, berooft u van uw inspanning, berooft u van uw wijsheid, van uw karakter. Noem alle dingen maar op. Het is een rover, zoals de Jezus zegt over die boze. Het is een rover, een moordenaar, een steler, een slachter. Ook deze vijand, de laatste vijand was de dood, maar ook deze vijand, de wereld, heeft Jezus overwonnen voor u. En als u dat gelooft, dat is de voorwaarde, die nieuwe mens moet wel geloven, dat geloof van Jezus. Geloof is de hefboom. De natuurlijke mens ziet die berg voor hem staan. En dan komt het geloof, dat is die hefboom, die die berg opzij zet. Die natuurlijke mens gelooft wat hij ziet. En dan gelooft hij, dit kan niet en dat gaat nooit gebeuren. Dat is de natuurlijke mens. Maar de geestelijke mens die ziet op God. En de geestelijke mens gelooft wat God zegt. Als je zou geloven, wat de schrift ook zegt, dan zou je tot deze berg zeggen, hef u op en verplaats u in de zee. Natuurlijke mens zou zeggen, nou die mevrouw die komt nooit tot geloof. Natuurlijke mens zou zeggen, die man komt nooit goed. Maar het geloof in de Zoon van God, dat richt is op God. En dat gelooft in de kracht van het gebed. En die heeft de vrijmoedigheid in het toegaan tot God, zegt hier Johannes, 1 Johannes 5 vers 14. Dat hij ons verhoort, telkens als wij iets bidden naar zijn wil. Zie het, niet naar uw wil, niet naar mijn wil, niet naar onze wil. Maar naar zijn wil. En dan weten wij dat hij ons verhoort. Wat wij ook bidden, dan weten wij dat wij het gevraagde, dat wij van hem gebeden hebben ontvangen. Uw geloofsleven zal nooit een hoger niveau bereiken, denk ik, dan uw gebedsleven. En ons kerkelijk leven, ons gemeenteleven zal nooit uitstijgen boven ons gebedsleven. Jacobus zegt het immers, je hebt niet omdat je niet bidt. Of je bidt fout, je moet bidden in het geloof. Laten we ons geloof richten op hem. En laten we geloven wat het woord van God over Jezus zegt, maar ook wat het woord van God over u zegt. En dan zullen we met Paulus zeggen, 2 Korinthe 2 vers 14, maar God zij gedankt, die ons ten alle tijden in Christus doet zegevieren. Hoort u het? Ten alle tijden. God zij gedankt. Hij doet ons zegevieren. Dat is niet onze kracht. Maar dat is zijn kracht. Niet ons leven, dat is zijn leven. Dat is God de Vader. God zelf. doet ons zegevieren in Christus Jezus, opdat de reuk van zijn kennis allerwege verspreid zal worden. En voor een zal het een leven scheurt en leven zijn, zegt Paulus, en een ander een dood scheurt en dood. Maar dat de kennis van God verspreid zal worden. Kinderen van God, ik hoop dat we meer en meer mogen gaan beseffen hoe groot God is, hoe groot de waarde is van het offer van Christus. Hoe groot zijn verdienst is. En dat we mogen opwassen in de genade, op mogen wassen in de rechte kennis van zijn weg. En u hoeft op geen enkel terrein van uw leven nog langer de nederlaag te lijden. Op geen enkel terrein. Omdat Jezus overwinnaar is. Ja, hij is uw overwinnaar. Amen. Laten we danken. Heer Jezus, u bent de overwinnaar. U hebt de dood overwonnen. De wet volbracht. De oplossing gegeven voor de zonde. U hebt de boze overwonnen. Overwonnen onze natuurlijke oude mens. Overwonnen, Heer Jezus Christus, over elk terrein van ons leven. Heer, wat nou ons karakter betreft, of wat dan ook, oh God. Heer, ik bid, u hebt die boze overwonnen. Ik bid dat uw kinderen zich niet langer laten misleiden. Heer, misschien zijn vanmorgen wel mensen thuis gebleven, omdat ze misleid zijn door verkeerde gedachten of verkeerde gevoelens. Heer, misschien zijn mensen gestruikeld in zonde en zijn blijven liggen. Heer, wilt u hen oprichten? Ik bid, Heer, dat u ze komt te bemoedigen, ook in de inwendige mens door de Heilige Geest. En Vader, we bidden dat we dat geloof wat we hebben, dat er vermeerderd mag worden. Het geloof in de Zoon van God. Heer, die ook dat geloof de wereld overwint. Dat we niet langer zullen leven voor de wereld, niet zullen langer leven als slaaf van welk onderdeel van ons leven dan ook, maar zullen leven als kinderen van God, te midden van een kromme, verdraaid geslacht. En Vader, dan zal uw naam en de naam van de Heer Jezus Christus verheerlijkt worden, ook in deze tijd. Dan zullen we nog meer licht zijn en nog meer zout zijn. En dan zullen we zijn Heer een leven scheurt en leven. En een dood scheurt een dode, maar dan zal uw naam verheerlijkt worden. Er zal recht gedaan worden, Heer, aan u. Dank u, Heer. Wees zo met ons. Ja, we weten dat u met ons bent. Heer, door uw woord en door uw Heilige Geest. We weten, Jezus, dat u woning gemaakt hebt in ons hart. En Heer, u bent een goed werk in ons begonnen. En u maakt het ook af. En dat is ons vertrouwen, Vader. In Jezus' naam. Amen.